De kerkraad deelt u het volgende mee. Na de dienst begint de zondagsschool weer. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn hartelijk welkom. De mannenvereniging Calvijn houdt dinsdagavond een jaarvergadering. Dominee Kempenis zal een inleiding houden en deze avond begint om 7:45. In ondertrouw zijn opgenomen Bart van der Kooi en Laura van Elst, Hun huwelijk zal donderdag 7 september... bevestigd worden door dominee Emma Schot in de gereformeerde gemeente de Puttershoek. Deze dienst begint om 2:30. Eveneens in ondertrouw zijn opgenomen Julian van den Bos en Camilla Stam. Hun huwelijk zal vrijdag 8 september bevestigd worden door dominee A. de Lange in de hervormde kerk te Tolen. Deze dienst begint om 14:00. Volgende week zondag zal dominee Kiewiet voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Het eerste van 45. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen, zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord. Het boek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. Genesis 45, de versen 1 tot en met 15 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 118, vers 11. En geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders: nader toch tot mij. En zij naderden. En toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Gozen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen, en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gelezen schriftgedeelte genomen, Genesis 45 en daarvan het 3e vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen de Heer zoeken in ons gebed. En in de voorbeden gedenken wij broeder Havelot, die vanwege complicaties weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden ook voor broeder P. Kranendonk, die ook nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Voor zuster Romein Vat, die met een behandeling gaat beginnen. En ook voor Anita de Waal, die nog in Zwitserland verblijft. En waarbij de medicijnen gelukkig mogen aanslaan. In de dankzegging denken we aan zuster Kooiman Turenhout, die deze week 99 jaar is geworden en in Nebo verblijft. Zoeken wij Gods aangezicht. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemelen, alzo ook op de aarde. Zo, Heere Jezus, bent u uw gebed begonnen toen gij uw discipelen en in hen de ganse kerk hebt onderwezen in het ware gebed, in het volmaakte gebed. Dat begon in de lofzang op u. In uw koninkrijk, uw heerschappij, uw macht te erkennen. En u ook de lof en de dankzegging toe te brengen dat gij die zo waard zijt. Dat uw wil niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde zal geschieden. En als we zo deze woorden nastamelen, Heere, geef ons daar dan ook iets van te beleven. Nu we hier zoveel gezondheid en kracht hebben ontvangen dat we deze kerkdienst kunnen meemaken, hier in de kerk of thuis, of waar wij ook zijn, dat u ons het leven geeft, dat u ons leven onderhoudt, dat u het voorziet van alle dingen die we nodig hebben, als het gaat om voedsel, kleding en onderdak, medicijnen, gezelschap van mensen en al die dingen waar ons leven mee overladen is. Maar bovenal, Heere, dat u, ondanks dat wij zoveel tekortschieten in de lofzang op u, ja, dat er zoveel zonden zijn in ons leven die u vertoornen en verdrieten, dat u ondanks dat nog zoveel langmoedigheid hebt gevonden in uzelf, dat we er nog mogen zijn. Dat we hier in de kerk en thuis onder het geklank van het evangelieaanbod mogen zijn. Waarin de belofte van het evangelie wordt gepredikt met bevel van bekering en geloof. En Heer, als wij ons weer gaan stellen onder de prediking van die oude, bekende geschiedenis van Jozef en zijn broeders, dan hebben wij gezien hoe u Jozef de geest der genade en der gebeden hebt gegeven, de geest van de wijsheid, waardoor hij zich zo lang verborgen moest houden, omdat de broers zich nog op de been hielden met hun vroomheid, in het onderhandelen, in het betalen van wat ze meenden schuldig te zijn. En wat hebt u er een werk aan gehad, ook in het leven van die broers, om ze op hun plaats te brengen. En u hebt u in uw woord gezegd, Heere, dat al de schrift van u is ingegeven. En dat die nuttig is tot wederlegging, tot onderwijzing, tot lering, tot bestraffing, tot vermaning, nou, dat u weet dat wij nodig hebben. En als we zo aan de prediking beginnen, Heere, als we daar gaan luisteren, zou u ons dan een bezoek willen brengen en zelf door uw geest aan het woord willen komen, zodat het inderdaad mag plaatsvinden. Die wederlegging, de antwoorden op vragen in onze harten, op twijfels in onze ziel, onderwijs, lering, in de gang die gij houdt met een arme zondaar, die u overtuigt van zonde en brengt aan de voeten van het kruis. Bestraffing van de ongelovigen en de onbekeerlijken, die hier wel in de kerk zitten of meeluisteren, maar die nog zo vasthouden aan hun oude leven, aan de zonde, aan de wereld. Vermaning, nadat u weet dat nodig is ook in het leven van hen die u zoeken, waar die kunnen vinden. In het leven van uw kinderen, wie er hart ook zo weer verduisterd kan zijn, zo uit de aarde aard, zo vleeselijk. Maar ook, Heere, tot vertroosting en tot bemoediging, tot herkenning van hen die hun leven naast de schriften mogen leggen en die er weet van hebben dat u zich in dat uur der minne aan het hart openbaart. Heere, dat is toch telkens weer opnieuw nodig. Dat u zich bekend maakt. Want elke keer weer zijn wij als schapen die onbedacht en ook bedacht de herder uit het oog verliezen. Die zich verliezen aan de tijd, aan de wereld, aan de zonde zelfs. En die elke keer weer afhankelijk zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. Van dat moment, die tiende uren, dat u zich bekend maakt in het hart. Heere, wilt u geven dat dat ook deze ochtend mag gebeuren. Als we nu de ontknoping van de Jozefs geschiedenis zijn genaderd, Heere, dat het ook in het hart van deze of gene mag zijn. Dat knopen worden ontbonden. Dat nevels worden opgeklaard, dat raadsels worden opgelost, dat we uitgetild mogen worden boven de werkelijkheid van ons zondaarsbestaan, dat alle twijfels verdwijnen, dat de aanklagers moeten zwijgen, En dat we niemand zullen zien dan Jezus alleen. Zend dan uw licht en uw waarheid, Heere. En geef ons aan de hand van deze geschiedenis onderwijs die wij geen van allen kunnen missen op reis naar die grote eeuwigheid. Wij bidden u, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Van rouw en van moeite, van ziekte en van zorg. We dragen elkaar aan u op, Heere, zoals u dat ook in uw woord geboden hebt, om elkanders lasten te dragen. Om met bidden en smeken onder dankzegging alles bij u bekend te maken, ook van diegenen die op ons pad zijn gebracht, onze naasten. En dan bidden we u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben in het gemis leven van hem of haar die korter of langere tijd geleden ons ontvallen is. De eenzaamheid die er zeker ook in de oude dagen zo kan zijn. Heere, wilt u hen allen gedenken. De zuster Kooijman, die zo'n hoge leeftijd mocht bereiken de afgelopen week. 99 jaren mag ze tellen. Maar ook haar leven is moeite en verdriet ook tot op deze dag. We danken u voor de verzorging die ze mag ontvangen in Nebo. En tegelijkertijd, Heere, weet ze dat het leven naar het einde gaat. Heere, wilt u ook haar nabij zijn en geven dat te midden ook van haar angst en twijfels die ze zo heeft, van de onzekerheden die er kunnen zijn, dat ze ook deze ochtend mag horen: ik ben Jozef, ik ben Jezus, ik ben uw heil alleen. Dan bidden we u in haar, Heere, voor al de ouderen die nog in een eigen huis mogen wonen of elders verzorgd worden. We bidden u voor hen in hun moeite, in hun verdriet, in hun eenzaamheid. En gedenkt u ze ook in hun lichamelijke omstandigheden van ziekte en van minder worden. Wij bidden u ook, Heere, voor alle zieken in de gemeente. Niet alleen onder de ouderen, maar ook onder de jongeren zijn er. Broeder Vlot, die toch weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege complicaties, een nieuwe operatie moest worden ondergaan. Heere, wilt u hem krachten geven, de behandeling zegenen, de medicijnen gebruiken tot versterking en tot genezing, zodat hij weer spoedig naar huis mag. Heere, wil hem bovenal geestelijke oefeningen geven in deze zo ingrijpende omstandigheden. Leer hem te sterven voordat het sterven wordt, dat hij het leven in u, de levensvorst, mag vinden. We denken ook aan onze oude broeder Kranendonk, die ook nog in het ziekenhuis verblijft, om wiens gezondheid toch steeds meer zorgen komen. Ik wil hem gedenken en geven, Heere, dat te midden ook van zijn zwakke gezondheid hij mag aansterken in het ziekenhuis, zodat hij weer terug mag keren naar het zorghotel en kon het zijn ook weer terug naar huis. Gedenken met zijn vrouw en de kinderen en allen die om hem heen staan. En laten zijn ogen blijvend op u geslagen mogen zijn. Dan bidden we ook voor zuster Romein, die in de afgelopen week een beslissing moest maken of en welke behandeling ze zou ondergaan. En nu dat duidelijk is, Heere, nu is er zoveel onzeker. Nu ligt het in uw hand, die toch de grote medicijnmeester bent, die onze krankheden ook kent en liefderijk wil genezen. Dat haar hoop en vertrouwen dan op u mag zijn en dat haar hulp en verwachting bij u te vinden is. We bidden u voor Anita, die nog in Zwitserland verblijft. We danken u voor een voorzichtig herstel van haar gezondheid. En als ze ook deze zaterdag weer naar huis hoopt terug te keren, breng haar weer veilig thuis. En laat deze tijd die ze in Zwitserland doorgebracht heeft tot lichamelijk en geestelijke zegen mogen zijn. En zo, Heere, bidden wij u voor elkaar, voor jong en oud, voor klein en groot, in tegenspoed en in voorspoed. We bidden u, Heere, voor de kinderen in de kerk, ook voor de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen, voor het ongeboren leven dat verwacht wordt, met blijdschap verwacht wordt, maar ook met zorg verwacht wordt. Gedenkt u, Heere, aan ons allen, aan de gezinnen, aan de jongeren, in alle dingen die er op hen afkomen. Heere, wilt u hen in hun jonge jaren toch doen gedenken aan de Schepper, voordat die kwade dagen komen waarop ze er geen lust meer zullen hebben. Zie zo op ons in gunst van boven, Heere, ook in al onze verborgen kruisen en noden, waarvan u weet dat die er zijn. Wilt u, Heere, geven dat we te midden van vragen, te midden van eenzaamheid ook, twijfels, een onbekende toekomst, ons leven in uw hand mogen leggen. Vergeeft u genadig al onze zonden, Heere. Laat het niet een plichtmatige afsluiting zijn van ons gebed als we dat zeggen. Maar geef ons de beleving daarvan. En doe ons in de gebrokenheid van het hart zoeken naar de troost die er ligt in de bloedwonden van Christus. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Het vijfde, het woeste volk zal voor hem knielen. En het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 4, 5 en 6 van Psalm 72. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Psalm 85, het vierde vers, zingen we na de prediking. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dat is het vierde van Psalm 85, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, Genesis 45 vertelt ons de ontknoping van de Jozefsgeschiedenis. Hier worden de nevels opgeklaard. Hier worden raadsels opgelost en vragen beantwoord. Een ontknoping. Ik heb al eerder gezegd, jonge mensen, de Jozefsgeschiedenis lijkt wel op een heel spannend jongensboek. En in zo'n boek, en wij kennen dat allemaal wel, daar zit vaak ook een stuk spanning in. Er zijn allerlei raadsels. En aan het einde van het boek dan komt het tot een ontknoping. Dan worden de dingen duidelijk. Hoe het gaat in het leven van de hoofdpersoon. En er zijn mensen die kunnen die spanning eigenlijk niet goed verdragen. Die gaan al voordat ze het boek uit hebben achterin bladeren hoe het afloopt. Een ontknoping. Nou, dat zien we niet alleen in deze geschiedenis, maar gemeente met eerbied gesproken, dat is er ook in het geestelijke leven. Dat de nevels opgeklaard worden. Dat de verborgenheden geopenbaard worden. Het uur der minnen, zoals dat in de talen Kanaans wordt genoemd. De tiende uren, zoals we dat in Johannes 2 aantreffen. Dat Jezus Christus zich bekend maakt aan het hart. Zich openbaart. Dat de zon des heils aan de kimmen staat en dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Gemeente, we gaan aan de hand van deze geschiedenis proberen die lijnen te trekken ook naar het geestelijke leven, zoals we dat tot nu toe steeds hebben geprobeerd. Die ontknoping van de Jozefsgeschiedenis, dat vindt plaats als Jozef zich bekend maakt. We letten op drie gedachten. Op het tijdstip van die bekendmaking. Want in vers 1, daar begint de Bijbelschrijver met het woordje toen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Op dat door hem uitgezochte tijdstip. Dan de manier van die bekendmaking. Hij laat alle vreemdelingen verdwijnen. Doet alle man van mij uitgaan. Alleen zijn broeders bleven over. En dan de reactie op die bekendmaking, ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. Jozef maakt zich bekend. Het tijdstip van die bekendmaking, de manier van die bekendmaking en de reactie op die bekendmaking. Ook al kennen wij deze geschiedenisgemeente en ook al weten die jongens en meisjes precies wat er gebeurt, ook al hebben we die geschiedenis al misschien wel 100 keer gelezen. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar het is toch altijd een ontroerend ogenblik. Als dit tijdstip aanbreekt in het leven van de broers en ook in het leven van Jozef zelf. En er wordt door de Bijbelschrijver niet voor niets dat woordje toen gebruikt. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dat woordje dat heeft hier in dit hoofdstuk en heel de geschiedenis een grote betekenis. Want Jozef had zich natuurlijk al veel eerder kunnen openbaren. Dat had hij op de eerste dag al kunnen doen, toen zij naar Egypte toekwamen, toen ze voor hem geknield lagen. Had hij al kunnen zeggen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Maar we hebben gezien, Jozef werd geleid door de geest van God. En die wijsheid, die deed hem zich verbergen. Ja, hij openbaarde zich wel in verborgenheden, zo hebben we gezien. Hij gaf hen teerkost mee op de weg. En hij legde dat geld terug in hun zak. Daarmee openbaarde hij zijn liefde aan die broers. En ze hebben zich eens over hem verwonderd. Ook bijvoorbeeld toen ze aan zijn tafel zaten en precies op volgorde van leeftijd werden gezet. En dat Benjamin 5 keer zoveel kreeg als de anderen. Dat waren allemaal verborgenheden. Maar Jozef hield zich ook verborgen. Als hij moest wenen, dan ging hij naar een andere kamer. Hij waste zich, hij zalfde zich. Hij maakte zich onbekend. We hebben gezien waarom dat nodig was. Jozef wilde hen beproeven. Jozef wilde hen op hun plaats brengen. Hij wilde weten hoe ze er geestelijk aan toe waren. Of ze nog steeds dezelfde mensen waren als toen. Toen ze hem zo hard verkochten. En niet hoorden naar zijn angst en roepstemmen. Of dat er wat gebeurd was in die 23 jaar dat hij nu weg was. En daarom heeft hij ze in de gevangenis gebracht. Want hij hoorde hen zeggen, wij zijn vroom. We zijn geen verspieders. Hij heeft ze in de benauwdheid gebracht. En ja, ze werden wel ontdekt aan hun zonde. En hij hoorde het hen zeggen, God heeft ons bezocht. En hij weende. En ze waren wel aanvankelijk begonnen eerlijk te zijn, maar hij hoorde hen nog steeds niet zeggen wat er nou precies gebeurd was. En daarom op die tweede terugkeer, toen heeft hij hen opnieuw beproefd. Niet alleen dat geld opnieuw in de zakken teruggelegd, maar ook die beker in de zak van Benjamin. Zoals we dat de vorige keer hoorden. En toen ze daar op de grond lagen, en niet Benjamin aan zijn lot hadden overgelaten, zoals ze 23 jaar geleden wel hadden gedaan bij hem, bij Jozef. Maar nu ze als één man achter hun jongste broer stonden, en nu Juda zich als borg opwierp voor Benjamin, en in de plaats van Benjamin ging staan, Heer, neem mij maar, ik zal uw slaaf zijn, ik zal mijn leven voor hem stellen. Nu ze hier zo geknield liggen voor Jozef en hun schuld belijden en ook de straf aanvaarden, onder het recht van Jozef moeten buigen. Nu ze geen weerwoord meer hebben, nu ze zeggen, wat zullen wij nog zeggen? God heeft onze ongerechtigheid bezocht. Wij zijn in uw hand. U mag met ons doen wat u wil. Nu ze hun liefde voor hun vader en daarmee ook de smart over hun eigen zonde hebben uitgesproken, nu breekt dat moment aan. Toen. En terwijl zij eigenlijk verwachten dat de deuren opengaan en dat er een legertje soldaten aankomt die hen meenemen. Nu Juda kan verwachten dat hij gedood zal worden. Nu gebeurt er iets heel anders. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En met verwondering zien die broers die daar verbijsterd zo staan te kijken hoe dat die onderkoning als een kind begint te huilen. Een overvloed aan tranen welt uit zijn hart en uit zijn ogen omhoog. En tussen de tranen en tussen de snikken door horen ze dat hij iets zegt in hun eigen taal. In het Hebreeuws, want al die mensen zijn weg, inclusief de tolk. In hun eigen Hebreeuwse taal horen ze die onderkoning, die harde Heer tegen hen zeggen: ik ben Jozef. Altijd weer ontroerend, gemeente, als je je toch probeert in te denken hoe dat is geweest. We hebben er helemaal naartoe gewerkt. Dit moment, ook voor Jozef, zo ingrijpend, jaren in de slavernij, in de gevangenis, zonder zijn vader, in de ellende, verhoogd tot onderkoning. En eindelijk krijgt hij van Gods wegen toestemming door de geest om zich bekend te maken. Ik ben Jozef. Het verdriet dat hieruit voortkomt, we horen hem zeggen: leef mijn vader nog. Daarmee spreekt Jozef zijn verlangen als kind uit naar zijn vader die hij al zo lang niet heeft gezien. Het heimwee naar die oude man met wie hij zo'n geestelijke band had en die hij zo lang had moeten missen. Maar ook ten tweede: leef mijn vader nog. Het is mijn vader. En daarom ook: het is jullie vader en we zijn broers. Ik ben het echt. Ik ben Jozef. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. En als we daar, gemeente, een moment bij stilstaan, bij dat tijdstip van die bekendmaking, dan zien we dat Jozef hier door de geest geleid wordt naar dit, ja, door God bepaalde moment uiteindelijk. Maar hier heeft hij door Gods geest geleid naartoe gewerkt. Hiervoor was er nog geen goed tijdstip waarop hij zich kon openbaren. Maar nu ze zo door schuldbesef getroffen en verslagen voor zijn voeten liggen, nu ze zichzelf ervoor over hebben, nu voelt hij: nu kan en mag ik ze niet verder in de benauwdheid laten liggen. En nu openbaart hij zich. En gemeente, als wij proberen om weer de lijnen door te trekken, zoals de apostel Paulus dat ook zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, dat al de schrift van God is ingegeven, dat die schrift nuttig is tot wederlegging en tot bestraffing en tot lering en tot vermaning, dan geldt dat ook voor dit gedeelte, zo hebben we al zo vaak gezien. Nuttig tot lering, tot bestraffing van het geestelijke leven. Jozefs geschiedenis is heilsgeschiedenis. En het eerste wat we dan toch moeten opmerken, gemeente, dat is dat de kennis aan de persoon en aan het werk van de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, een zaak is van openbaring. Dat is een zaak van bekendmaking. Het is niet zo dat dat in onze eigen macht ligt, dat de mens moet lopen en moet willen, en dat de mens moet kiezen, en dat de mens zijn hart moet openstellen, zoals vandaag de dag nog alles klinkt. Stel je hart voor Jezus open. En als jij je hart voor Jezus gesloten houdt, dan staat hij met gebonden handen. Dat is een onschriftuurlijke uitspraak. Dat is een uitspraak met een Arminiaanse gloed. Want de kennis aan de persoon van de Heer Jezus Christus is een zaak van bekendmaking. Van openbaring. Dat bepaalt God, dat tijdstip. Dat Jezus Christus zich aan het hart verklaart. Dat komen we op allerlei manieren in de schriften tegen. Dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods op dat door hem bepaalde tijdstip. Als hij de tijd rijp acht in het leven van de apostel Paulus, dan kan hij schrijven: aan de gelaten. Dat het Gode behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren. Dat is niet iets wat Paulus bewerkt heeft, wat Paulus opgezocht heeft. Nee, dat is een eenzijdige, van God afkomende zaak. Het behaagt God zijn Zoon te openbaren. En om niet meer te noemen, we lezen dat ook, en ik heb die uitdrukking al even genoemd, in Johannes 2. Johannes de Doper had al verschillende malen dat volk en al die mensen die eromheen staan opgeroepen om te zien op het Lam Gods. En hij had hem aangewezen, de Heer Jezus Christus die daar liep. Maar het was pas de volgende dag dat Petrus en Johannes geleid werden tot de Heer Jezus. En Johannes is het nooit meer vergeten, dat moment. Het was omtrent de 10e uur, zo schrijft Johannes. Toen behaagde het God, dat Lam Gods, aan zijn hart en dat hart van Petrus te openbaren. En gemeente, dan komen we bij een toch wel moeilijk en ook wel teerpunt in het geestelijke leven. Waarop ieder die iets van genade mag kennen, zich ook moet onderzoeken. Want we weten in het geestelijke leven, althans je ziet pas met terugleidend licht waar dat geestelijke leven begon, maar als er zo die raadsels in je hart zijn, als er die onrust is, als de zonde levend wordt, als de wet je gaat aanklagen, als je overtuigd wordt van je zonde, als je ongelukkig bent, als je rust en vrede nergens kan vinden, ja, dan ga je, zo hebben we dat ook gezien bij die broers, in de onderhandeling met God. In het geestelijke leven noemen we dat het werkhuis. Dat de mens aan het werk gaat. Dat de mens zichzelf een opknapbeurt geeft. Dat de mens zijn leven gaat reformeren. Allemaal goede dingen. Onderhandelen. Ik zal u alles betalen. Heere, geef me nog wat tijd. Ik zal mijn leven veranderen, verbeteren. Ik ben bereid om mijn leven voor u te stellen, zo zei Simon Petrus. Onderhandelen, betalen, zelf nog iets willen bijdragen. Maar als we nog in die fase zitten, en dat we menen dat we ook iets moeten meebrengen en moeten meehelpen, dan zal Christus zich niet openbaren. Dat wil niet zeggen dat er niet eens toeknikjes zijn vanuit het woord. Dat wil niet zeggen dat er niet eens bemoedigingen zijn vanuit de beloften. Die zijn er. En daar kan een mens ook al blijven en gelukkig van worden. Maar die bestendige vrede. En die zon des heils. Die wordt nog zo gemist. Dat het is zo genoten en zo weer toegesloten. En hoe komt dat nou? Als we zo van de wolken in de kolken terechtkomen, als we zo heen en weer geslingerd worden. Zou dat niet kunnen zijn zoals dat bij die broers was? Dat we maar aan het onderhandelen zijn. Dat we nog zelf zoveel kunnen. Dat we nog zoveel willen meebrengen. Dat we nog zoveel van onszelf verwachten. Dat we nog niet onze totale doodstaat voor God hebben ingeleefd. Nog niet voldoende hebben verstaan wat de Heer Jezus zegt. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dat we met al onze goede bedoelingen en met al ons mee willen werken. En met alle liefde waaruit we dat doen, hem toch in de weg staan. Dat er zo weinig kennis is ook van het geestelijke leven, dat is ook een punt. Weinig kennis van de schrift en hoe God zijn kerk leidt. Was dat niet de kwaal ook van de discipelen? In heel die lijdensgang van de Heer Jezus Christus, het was zo verborgen voor hen. Ze wilden er ook niet aan. Simon Petrus ging in de weg staan, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En nadat Jezus gestorven was, Toen liepen daar die Emmausgangers. En al was de Heer Jezus dan opgestaan uit de doden. En al hadden ze verschillende getuigen al gehoord. Maar ze verstonden het niet. Het was verborgen voor hen. En al liep Jezus dan op een bepaald moment naast hen. En waarom was het nou verborgen? Nou, de Heer Jezus zegt het zelf. O gij onverstandigen en tragen van hart om te verstaan al wat de schriften ons verkondigen. Die toestand, gemeente, waarin die broers afhankelijk waren en waarin ook Simon Petrus was en de Emmausgangers en ook Thomas was, die wordt door de Heer Jezus bestraft. Ook als Thomas daar staat, vanuit die gedachte, als ik niet zie de teken in zijn handen, als ik niet kan, mijn hand kan brengen in de zij, ik zal geenszins geloven. Dan aait de Heer Jezus met eerbied gezegd hem niet over zijn bol, dan pampert hij hem niet, nee, hij bestraft hem. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En wat is het nu bij ons? Waar ligt de drempel? Waar ligt het obstakel in ons leven? Als het zo verborgen blijft. Dat is niet omdat de Heer Jezus zich niet wil openbaren. Dat is niet omdat de Heer Jezus, omdat God zijn zoon niet wil openbaren. Maar staan we onszelf niet in de weg? Met onze werkheiligheid. Met het leunen en rusten op de dingen die wij gevoelen of niet gevoelen. En daardoor weer in de twijfel komen. Maar in het leven van de broersgemeente ontdekken wij de gang van Gods kerk. Dat uiteindelijk de geest ook daar naartoe werkt. Dat mensen samen met die broers hun hoofd in het stof leggen. En niets meer hebben om als argument, als verdediging aan te dragen of als vrucht mee te nemen. Wat zullen wij zeggen? God heeft onze ongerechtigheid bezocht. En dat is toch de weg, gemeente. En dat kan ook best eens een poosje duren, dat in het leven zo is. Dat een mens vol angst en zorgen moet wachten op de Heer, zoals wachters op de morgen. Maar toch, op dat tijdstip door God bepaald, wat in zijn soeverein welbehagen, in die tiende uren, zo wordt gegeven, dat laat zien dat als een zondaar zich uitlevert, als een zondaar zijn hoofd, zo zeiden de oude mensen vroeger, ook op het blok legt, of met de koorden der veroordeling om de hals, zoals de knechten van Benjamin, tegen God zegt, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Als een zondaar de hand op de mond moet leggen en niets meer ter verdediging kan aanvoeren, dan is daar dat moment dat God zijn zoon gaat openbaren. Dan is daar die grote verlosser die zich niet meer kan bedwingen. Die zich bekend maakt aan het hart. Ik ben Jozef, zo kan Jozef hier zeggen. En zo doet die grote en meerdere van Jozef ook. Zoals Psalm 51 dat zegt, dat Gods offers een gans verbroken geest zijn. Door schuldbesef getroffen en verslagen, dat offer kan uw oog behagen. Het is nooit door u, o God, veracht geweest. En dat niet als verdienste, dan moeten we daar ook weer geen verdienste in zoeken in dat verbroken hart, maar dat is wel de weg waarlangs. Zo openbaart Christus zich. Want hun bloed, hun tranen, hun verbroken hart, dat is dierbaar in zijn oog. En gemeente, als we dan zien dat tijdstip nu is aangebroken, dan zien we ook dat Jozef ook een bepaalde manier, bepaalde handelswijze heeft als hij zich gaat bekendmaken. Ik zag dat in die woorden dat hij zegt, doet alle man van mij uitgaan. Er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekendmaakte. Niemand van de Egyptenaren wordt er dan bedoeld. De soldaten zijn weg, de huismeester is weg, de tolk is weg, Jozef en zijn 11 broers die staan daar voor hem. En waarom heeft hij nou al die Egyptenaars de kamer uitgestuurd? Nou, dat doet hij, zo bedacht ik, om een aantal redenen. Ik heb er 3 zo bedacht. Ik denk ten eerste omdat Jozef zich hier als broer gaat openbaren. Als bloedverwant. Hij openbaart zich in zijn hart, in zijn liefde aan hen. Dat doet hij niet aan die vreemdelingen. Hij was hun onderkoning. Hij was de heerser. En die laat zijn hart niet spreken. Die toont zijn emoties niet. Dat doet Jozef alleen als broer. En daar horen geen vreemde ogen bij. En we kunnen ons daar ook wel iets bij voorstellen, gemeente. Als bijvoorbeeld een oude moeder na jarenlang haar geëmigreerde zoon weer ziet. Dan is daar zoveel ontroering, dan zijn daar tranen en ja, daar wenden wij ons toch van af. Dat zijn van die privémomenten in het leven van een mens. Daar horen geen nieuwsgierige, vreemde ogen bij. En zo is het ook dat Jozef alle man, al die vreemdelingen, al die Egyptenaren de kamer uitstuurt. Want nu is hij broer. Hij toont zijn liefde. En niemand anders mag daarbij staan dan alleen zijn eigen broers. En gemeente, is in het geestelijke leven ook niets, iets dergelijks. Zoals Lodestein dat in een van zijn gedichten zegt. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. In die privé-ontmoetingen met God in Christus. Waar ook geen vreemden bij zijn. Ja, die vreemden, die vreemdelingen, die Egyptenaren, die hoorden het wel. Zo lezen we het ook. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en het farao's huis hoorden. Die bevindelijke geloofskennis, die omhelzing door het geloof van de Heer Jezus Christus, dat is een zaak van ervaring, dat is een zaak van meemaken. Ja, daar kan een fariseer, daar kan een schijngelovige wel iets van horen, overhoren, vertellen. En hij kan het in de boeken lezen en hij kan het misschien naproberen te praten, maar hij weet niet uit ondervinding wat het is. En hier gaat het over de ondervinding, over de ervaring. Jozef maakt zich aan hen bekend. Ik ben Jozef. Mijn vader, uw vader, het is dezelfde persoon. En een tweede reden waarom Jozef zich persoonlijk aan die broers openbaart, dat zou ermee te maken kunnen hebben, gemeente, dat die Egyptenaars ook helemaal niet hoeven te weten wat die broers allemaal hebben gedaan. Want Jozef, hij gaat het weer hebben over dat grote kwaad dat ze hebben gedaan. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt naar Egypte. Daaruit kunnen ze ook weten, hij is het echt. Want dat wist niemand. Ja, zij wisten het. En Jozef wist het, maar verder wist daar niemand wat van, want ze hadden het angstvallig geheim gehouden. Maar daar hoeven al die mensen ook niks van te weten. Dat is een strikt persoonlijke zaak. Ik las ergens dat Gods volk 2 geheimen heeft. Het eerste geheim, dat is de zonde in hun hart. Het kwaad in hun binnenste. En het tweede geheim, dat is de openbaring van Christus aan het hart. Natuurlijk, als er openbare zonden zijn, waar iedereen vanaf weet, dan moet dat ook in het openbaar worden beleden. Dan moet dat uitgesproken worden. Maar het is niet de bedoeling dat een mens de verborgen zonde in de binnenkamer bedreven, waar niemand bij was, optochtelijk uit gaat stallen en daar misschien wat mee wil worden. Komt en laat ons samen rechten, zo zegt de Heer. Daar horen geen vreemdelingen bij. Dat hoeft niet optochtelijk verhaald te worden, om daarmee eventueel wat te zijn of te worden. Dat is een tweede reden waarom Jozef al die vreemdelingen wegstuurt. Hij gaat hier persoonlijk met hen spreken en afhandelen. En openbaren. En dan een derde reden waarom Jozef die mensen heeft weggestuurd. Dat zal er wellicht mee te maken hebben dat die Egyptenaren toch de aanklagers waren. Die huismeester, die heeft die beker gevonden in de zak van Benjamin en al dat geld. Hij had hen aangeklaagd. Hij had hen voor de rechter gebracht. In deze de persoon van Jozef. En nu worden al die aanklagers weggestuurd. En al die zonden, die gaat Jozef hier persoonlijk met hem bespreken. En gemeente, is het ook in het geestelijke leven niet iets dergelijks. Ik las van de week bij een oude Puritein een prachtige uitdrukking. Die zei, op dit moment, als Christus zich aan het hart openbaart, dan moeten alle vragen, alle twijfels, alle zonden, alle aanklachten smoren in het bloed van het kruis. Het bloed van het kruis dempt, smoort al die vragen. Dat brengt al die twijfels tot zwijgen. Dat kan alleen Jozef doen. Alleen hij kon die aanklagers het zwijgen opleggen. De broers hadden immers tegen hem gezondigd. En alleen hij had het recht om te zeggen, ik ben Jozef, vrees niet. En als we dan, gemeente, naar dat derde punt kijken, naar die reactie, dan ziet Jozef ook wel wat dat met die broers doet. Als hij zich zo bekend maakt. Ze vrezen. Ze zijn verschrikt. Ook nadat die aanklachten en nadat die beschuldigers zijn weggegaan. En als hij zich bekend gemaakt heeft, dan schrikken ze. Want hier staat hun bloedeigen broer, die zij 23 jaar geleden verkocht hebben. Waarvan ze gedacht hebben, dat zal die nooit hebben kunnen overleven. En nu vinden ze hem toch terug. En dan niet als slaaf, zoals ze hem hebben verkocht, maar onbevattelijk, als de onderkoning. Als, zo zeggen ze dat later, de vader van Farao. Als de heerser over het ganse Egypteland. In dat koninklijke kleed. Met die gouden keten om zijn hals. En die koninklijke ring van Farao om zijn vinger. Onbevattelijk. En ze verschrikken. Natuurlijk omdat ze het niet kunnen bevatten, slaaf. En dan nu onderkoning over Egypteland. Dit is onbegrijpelijk. Ontzetting, verbijstering, onbegrip, ongeloof, hoe kan dit? Maar ook ten tweede, en dat lezen we ook wel uit de woorden die Jozef tot hen spreekt. De troostwoorden, ze zijn bang voor de straf. Want ineens wordt het hen duidelijk. Jozef heeft nu de touwtjes in handen. Hij heeft de macht. En ze hebben tegen hem gezondigd. Ze hebben hem verkocht. Ze hebben hem als het ware levend begraven in Egypte. En nu kan Jozef met hen doen wat hij wil. En ze hebben het erkend. Wij zijn in uw hand. En bij monden van Juda hebben ze ook gezegd: dan moet ik maar sterven. Ze zijn het ermee eens geweest. Degene die die beker gestolen heeft, dat is een kind des doods. De vrees voor de straf. Zien we dat gemeente ook niet bij die pinkstelingen op de eerste Pinksterdag? Als de Heer Jezus zich door in het gewaad van het woord, inmiddels de prediking van Petrus, zich gaat openbaren. Deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. En dan zijn ze verschrikt. Bang voor de straf. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? Vrees en schrik. En Jozef die moet herhaaldelijk zeggen, in dit hoofdstuk wel 3 keer, vrees niet. Uw toren ontsteken niet over dat kwaad dat u gedaan hebt. Wees niet bang. Ik ben Jozef. En ik heb het goede met je voor. En dan gaat hij ook verklaren. En dan geeft hij ze ook een terugblik. Waarom hij naar Egypte verkocht is. En ook met welk doel dat is. God, zo zegt hij in vers 5. Heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Tot behoudenis des levens. En dat zegt hij in vers 7 weer. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En in vers 8 weer. Nu dan, gij hebt mij niet herwaarts gezonden, maar God zelf. Die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Hier gaat Jozef zich niet alleen openbaren, maar hij gaat ook het verleden verklaren. En ook de toekomst. Met welk doel? De broers hebben het wel een klein beetje aangevoeld. In die achterliggende periode, met al die raadsels die er waren. Dat geld in de mond van die zakken. En de teerkost die ze kregen op de weg. En het feit dat die onderkoning zo vasthoudend hen onderzocht. Leeft jullie vader nog? En hebben jullie nog meer broers? En wat is er allemaal gebeurd? Wie zijn jullie? Ze hebben zich verwonderd aan de tafel toen hij hen precies op leeftijd neerzette. En al die dingen die we hebben onderzocht. En ook toen ze in de gevangenis zaten, toen hun zonde ging wegen. Toen hebben ze daar niet de Egyptenaars verantwoordelijk voor gehouden. Nee, ze hebben gezegd, God heeft ons bezocht. In al die raadsels, in al die vragen die ze hadden, ze hebben Gods hand gezien. Ook al konden ze het geen naam geven. God heeft ons bezocht. En nu gaat Jozef dat onderstrepen. Inderdaad, het was God. God heeft mij hier gebracht. En daar had hij een hoog en heilig doel mee. Namelijk om jullie tot een overblijfsel te stellen. Tot behoud van jullie leven. En zo heeft Jozef heel veel woorden nodig en overredingskracht, gemeente, om die verslagen en die verschrikte harten van die broers weer kalm te maken. En dat is iets, gemeente, wat we natuurlijk wel herkennen. Jongens en meisjes, bijvoorbeeld, als je in de natuur, als er een grote storm geweest is op zee, dan kan de wind gaan liggen. Maar die golven die deinen nog een hele tijd heen en weer. En als de zee tot rust is gekomen, dan gaat er vaak heel veel tijd overheen. In het geestelijke leven is dat zo. De vaste en de bestendige vrede in het hart is niet zomaar een zaak van een moment. Dat was ook na de opstanding van de Heer Jezus het geval. Zelfs toen de Heer Jezus achter die gesloten deuren zich openbaarde en zijn handen toonde en toen heeft hij gezegd, geef me dan maar een stukje brood en een stukje vis, want ik ben geen geest. Als ze het van blijdschap nog niet konden geloven, zo staat er. Het was te groot, het was te onbevattelijk. Dat kunnen we begrijpen toch, hier bij Jozef en ook bij de Heer Jezus, de discipelen. Het kan gewoon niet. Het is onbevattelijk. De schuld was zo groot geweest. De aanklachten in het hart, zo pijnlijk. De vrees was zo sterk. En dan staat hier Jozef voor hen. Dan staat daar Jezus voor de discipelen. Het is te groot, het is te onbevattelijk om in één keer zomaar te kunnen verstaan en te kunnen geloven. En dat is in het geestelijke leven, gemeente, toch ook het geval. Wat ik al zei, die bestendige, die blijvende vrede, dat is zomaar niet iets van één moment. Daar heeft de Heer echt nog weer tijd en woorden en een weg voor nodig om mensen ervan overtuigen. Als de Heer Jezus zich voor het eerst door woord en geest aan je hart openbaart, dan moet daar nog zo vaak gezegd worden: vrees niet, ik ben het. Omdat er te midden van de verwondering, te midden van het onbevattelijke, toch ook de vrees overblijft. Het verdriet, juist ook vanwege wat je hem hebt aangedaan. Als u er iets van mag kennen, gemeente, dan zult u dat ervaren hebben, die wonderlijke vermenging van de tranen van blijdschap, verwondering. En tegelijkertijd ook diepe droefheid en schuldbesef dat je nou juist tegen hem zo gezondigd hebt. Die zich hier openbaart, niet als een toornend rechter, maar als een broeder. Dan duurt dat echt wel even voordat dat bezinkt. En dan kun je van verwondering en blijdschap het niet opheren: is dat nou echt voor mij? Dat het voor anderen is, maar nee, is dat nou ook voor mij zo? Mag dat nou voor mij ook waar zijn? Ziet u echt in gunst en niet in wraak op mij neer? Ik die dat grote beest ben voor uw aangezicht, hoe kan dit? Dat het soms te groot is om te geloven. En dan weet de Heer wel woorden te vinden om met zo'n vermoeide ziel een woord te rechte tijd te spreken. Dan openbaart hij zich aan het hart, dan verklaart hij zich. En dan geeft hij ook terugleidend licht. Dat zien we hier ook in het leven van die broers en Jozef. Die gaat het verleden met hen bespreken. Hij gaat het verduidelijken. En datgene wat hen aanklaagt, dat gaat hij verklaren. Niet om hen daarmee te verontschuldigen natuurlijk. Dat is iets wonderlijks. In de bepaalde raad en voorkennis van God, dat God wel de zonde in de hand neemt en bestuurt, maar niet de auteur, niet de oorzaak is van dat kwaad. God heeft Jozef niet verkocht. Dat blijft voluit op het strafblad van de broers staan. In hun eigen geweten. Want ook al vergeeft Jozef ze, zij hebben het zichzelf niet kunnen vergeven. Want in Genesis 50, als Jacob sterft, dan komen ze er weer op terug. Ach, vergeef het toch, zo zeggen ze dan. En dan weent Jozef weer. En dan moet hij hen weer geruststellen. En zo is het in het leven van Gods volk ook. Ja, de zonden mogen hen dan vergeven zijn. En ze mogen daarbij tijden wel eens zicht op hebben, maar ze kunnen ze zichzelf niet vergeven. Net zo goed als David op zijn sterfbed toch weer vraagt: Heere, gedenk niet de zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Net zo goed als Paulus het zich nooit heeft kunnen vergeven dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. En vandaar die vrees. Maar ook de Heere gaat het toch in zijn hand nemen. En hij laat zien dat het naar de bepaalde raad en voorkennis toch een plaats heeft in heel die weg naar de borg toe. Dat heeft een functie. God neemt het in zijn hand. Ook als het gaat over de beproevingen, als het gaat over het kruis, als het gaat over de moeite en het lijden. al dat verdriet wat die broers ook hebben ondervonden. God is daar op een verborgen manier mee aan het werk gegaan. En zo kan het zijn, gemeente, dat een mens als de Heere zijn genade in Christus openbaart en het hart als alles op zijn plaats gaat vallen, als de nevels worden opgeklaard, als het donker moet wijken, als vragen worden opgelost, dat je dan Gods hand gaat zien en Gods weg gaat ontdekken in je leven. Dat je dan iets van het doel mag zien ook, waarom God die tegenheden gezonden heeft. Dat je het ook mag zeggen, en nou is het goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. De Heer had er een bepaald doel mee. Gemeente, als ik misschien iets uit mijn eigen leven daarvan mag vertellen. De tijd naar de openbaring van Christus aan het hart, maar ook in die tijd dat de roeping naar het ambt kwam, maakten we zoveel mee. Zoveel lijden, zo vaak in het graf, zoveel knopen in het leven, dat je soms dacht, en hoe kan dit nou? Wat bedoelt de Heer hiermee? En dat eigenlijk pas helemaal tot openbaring en tot verheldering kwam toen ik in de bevestigingsdienst geknield lag onder de geopende Bijbel. En dat een van de predikanten mij de tekst meegaf uit 2 Korinthe 1. Waar staat opdat gij kunt vertroosten degene die in velerlei verdrukkingen zijn. Met de troost waarmee je zelf vertroost zijt. Kan de Heere wegen gebruiken om mensen te vormen, te kneden, te oefenen. Als het ware geschikt te maken voor de openbaring van Christus. Maar ook om, en dat is toch de opdracht die Jozef meegeeft, om het nou hun vader te gaan vertellen. Om het nou dat volk daar in Kanaan te gaan verkondigen. Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Zo worden deze broers geschikte boodschappers. Vanuit hun eigen zonden en ellende. Vanuit hun eigen moeite en beproeving zijn ze erop getrokken, heeft hij zich geopenbaard. En nu mogen ze gaan verkondigen dat hij leeft. En al die dingen waarvan ze dachten dat het tegen hem was, het heeft medegewerkt ten goede. En we komen daar, gemeente, een volgende keer nader op terug. Maar als de Heere zich door woord en geest gaat openbaren, als de beloften vervuld gaan worden, als de nevels worden opgeklaard, gemeente, in die, laat ik het noemen, die eerste omgang met Jozef, met die meerdere van Jozef, in die eerste liefde, als hij zich openbaart, wat een rijke tijd is dat. Dan blijft er verwondering en blijdschap over. Nadert tot mij, zo zegt Jozef. Dan mogen ze een stapje dichterbij komen. Dan mogen ze meer van hem zien, dan gaat hij met hen spreken. En wat een wonder is dat. We kunnen het ons enigszins voorstellen hoe die broers zich gevoeld hebben. Enerzijds die schrik. Maar toen Jozef hen omhelsde, toen hij hen kuste, toen hij hem vriendelijk ging toespreken. Toen hij de vrees ging wegnemen. Toen bleef er verwondering over. Toen werden al die raadsels opgelost. En u die deze genade mag kennen, als je daar nog eens aan terugdenkt, dat onbevattelijke, dat grote wonder, dat geopenbaard is, dat je niet zelf op een bepaald tijdstip hebt bewerkt, maar dat een zaak is van bekendmaking. Daar schieten woorden tekort. Dat zijn zaken die je moet meemaken. Die laten zich moeilijk bespreken. Die laten zich moeilijk verwoorden. Je bent dankbaar voor de psalmen die in de schrift staan. Want daarmee krijg je van de Heere woorden aangereikt. Om iets te vertellen. Iets te mogen verkondigen. Van wie Christus is voor een arme en een verloren zondaar. Maar dat moment, dat het geloof mag geloven. En in die opgestane zaligmaker de vrijspraak mag ontvangen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ook mij, daar hoor je de verwondering in de catechismus. Eeuwige gerechtigheid, vergeving der zonden en zaligheid geschonken is uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Dan breekt het evangelie door. Dan wordt een mens even overal bovenuit getild. Als je het Lam van God mag aanschouwen. En dat is toch de prediking, gemeente, voor mensen die zich herkennen mogen in die weg die de broers moesten gaan. In die nevels die er wellicht nog zijn in het leven van deze of gene. Er is een borg die zo vriendelijk en weldadig zich wil openbaren. Die zegt, zie, hier ben ik. Of zoals de King James zegt, zie op mij. Zondaar, die het leven in uzelf niet kan vinden. Die aangeklaagd wordt door de Egyptenaren. Die aangeklaagd wordt door het eigen geweten. Die geen vrucht meer in het eigen leven kan vinden. Zie dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie op hem, die barmhartig, mild, langmoedig en genadig is. Die het zegt, ik in uw plaats, tot behoudenis des levens. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. Ootmoedig danken wij u, heren, dat we in deze oude geschiedenis iets hebben mogen zien van die ontknoping waar gij op aanwerkt in het leven van uw kerk. Heere, wilt u geven dat de prediking door uw geest mag worden achtervolgd in het hart en leven van een ieder van ons. Want niemand van ons kan buiten de kennis aan deze dingen. Niemand van ons kan buiten de kennis aan de wet, aan de zonde, aan de aanklachten. Niemand van ons kan die weg missen naar de borg toe om overtuigd van zonde, overtuigd van de straf, ons uit te leveren aan u. Maar om dan te mogen ervaren dat u in Christus een genadig en barmhartig God bent. Naar dat grote doel toewerkt, dat u dat volk tot een overblijfsel stelt, gaat voeden en waar alles door de vrede zal gaan bloeien. Heer, we hebben het vanochtend maar kunnen aanstippen. Geef ook ons een volgende keer weer de gelegenheid om het verder te mogen uitwerken. En wil het zegenen aan het hart van jong en oud. Wees nu met ons het verdere van deze zondag. Wees ook met de zondagschool. Als de kinderen weer naar de zondagschool mogen. Als de leiding er weer voor staat, ook in het nieuwe seizoen. Heer, zegen hen met wijsheid. Met bijbelkennis. Met eerlijkheid, maar ook met liefde. En wilt u de kinderharten aanraken, Heere. Met uw genade en met uw liefde. Wil ons onze zonde genadig vergeven. En alles wat ten dele was genadig, volmaken. En alles wat zondig was, wegnemen. En ons ook deze middag weer bijeenbrengen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 31, vers 17. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.